Omdat het de eerste keer is, Bert, dat je voorgaat, is het ontzettend fijn als je even voorstelt met Karin. Wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet.
Oké. Ja, we waren zo de liederen aan het zingen. En ik dacht, ja, wat is het een genade van God dat we met volle vrijmoedigheid mogen ingaan in het heiligdom. En dan heb je zo'n moment en dan denk ik van, ik moet me zo meteen gaan voorstellen. Ja. Het gaat helemaal niet om mij, het gaat om de Heere God. Maar toch mogen we ook in het voorstellen, mogen we iets van Gods werk in ons laten zien. Ja. En ik ben samen met Karin, mijn vrouw. We zijn 30 jaar getrouwd. En dat zien we ook als genade van God. En daarin mogen we ook een getuigenis zijn in deze wereld. Laten zien dat we ook in ons huwelijk iets willen afspiegelen van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. We hebben 3 kinderen, een zoon en 2 dochters. En het is ook genade van God dat ze alle 3 de Heer Jezus kennen. En ook verlangen hebben om hem te volgen. We hebben 3 kleinkinderen en de 4de die is in aantocht. Die kan elk moment geboren worden. Dus we zijn heel benieuwd en we zien spanningsvol uit en hoopvol uit. Ja, we mogen dienen in Emmeloord. We zijn daar voorgangers echtpaar. We zijn er pas 1,5 jaar. We komen oorspronkelijk uit Deventer. En zijn daar zo'n 19 jaar voorgangers echtpaar geweest. Mm-hmm. En nooit eigenlijk gedacht dat de Heer ons op een andere weg zou brengen. Maar de Heer heeft heel duidelijk gesproken, heel duidelijk geleid. En hij heeft ons naar Emmeloord gebracht en we voelen ons daar enorm thuis. We wonen daar echt in het centrum van, ik zou bijna zeggen van Nederland, maar dat klopt niet helemaal. Maar we wonen in het centrum van de Noordoostpolder. En het is prachtig om daar te mogen dienen, fijne gemeente. En ja, we vinden het voorrecht om vanmorgen hier te mogen zijn. Ja, ja,
ja. Bert, voordat je voorganger werd, had je nog een ander beroep. Dat zie je vaker in de Bijbel, dat vissers die worden geroepen en een arts die wordt geroepen. Wat deed je voordat je de roeping echt ervaren hebt?
Ik werkte in een verpleeghuis. Het was een zorggroep van een verpleeghuis en 4 verzorgingshuizen. En dan werkte ik op de financiën. Ja. Dus ik was daar de financiële man.
De tollenaar.
Ja, een tollenaar, ja, precies. Ja.
Maar zou je even kort iets kunnen vertellen over je roeping? Ja. Dus we hebben daar gisteren een heel fijn gesprek over gehad. Dat je echt zo ervaart dat God eigenlijk een wending brengt in je leven. En kun je dat kort eens toelichten, hoe dat ging?
Nou, wij zijn geboren en getogen in Deventer en daar opgegroeid. Ik ben ongelovig opgegroeid, op mijn 9e tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En toen eigenlijk vanaf het begin gaan dienen in de gemeente. We begonnen met jeugdwerk, daarna geroepen als oudste in de gemeente. En op een gegeven moment vanuit de gemeente de vraag kwam of ik voorganger wilde worden in de gemeente om dan fulltime te kunnen dienen. En dat is eigenlijk wel een proces, denk ik wel, van 1 jaar of 4 is dat geweest. Mm-hmm. Van zoeken en bidden en zien welke weg de Heer daarin heeft. Totdat op een gegeven moment zo duidelijk werd dat de Heer zo duidelijk sprak van, en hij sprak naar mij toe door de tekst, wees sterk en moedig, ga het doen. Ja. En ik vond het best wel een hele stap, maar doordat de Heer zo duidelijk sprak, wist ik gewoon, dit is de weg die hij voor ons bereid heeft. En dat is op zoveel wijze en is dat eigenlijk bevestigd ook door de gemeente op een bijzondere wijze. Want eigenlijk waren we ook niet zo'n hele grote gemeente, vrij klein. En alleen dat het feit dat dat financieel allemaal mogelijk was om fulltime te kunnen dienen, was eigenlijk een wonder van God.
Ja. Prachtig. Ja. Ik wil heel graag voor je bidden, Bert. Zullen we even gaan staan, dan dragen we Bert zo aan in de genade van de Heere God op. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u ons het kostbare woord hebt overgeleverd en dat bewaard is gebleven, dat het uw woord is en dat in uw woord echt Jezus ons geopenbaard wordt. U als Vader en de Heilige Geest als trooster. En we willen u zo bidden ook dat Bert grote vrijmoedigheid mag hebben als hij met ons het woord echt opent over 2 hele belangrijke, heerlijke dingen, Heer, die u zo geopenbaard heeft, dat we vrucht en leven kunnen voortbrengen. En ik wil u zo danken daarvoor. En ik wil u bidden dat u Bert zegent in het spreken, dat u ons zegent in het luisteren, en dat het echt ook van binnenuit ons mag veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.
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 Wat ik er nog even aan toe zou willen voegen is dat wij regelmatig in Moldavië zijn geweest. Het armste land van Europa. En de hoofdstad van Moldavië is Chisinau. En natuurlijk heeft Moldavië vroeger ook met vervolging te maken gehad. Ik dacht even aan de vervolgde kerk. En wij komen ook bij mensen in huis die al hoog op leeftijd zijn en die nog die vervolging, die communistische tijd hebben meegemaakt. Een zuster die vertelde dat ze in het diepst van de nacht in een groot meer heel stiekem is gedoopt. Na de doop naar een klein huisje daar aan het meer van een broeder of zuster. En daar hebben ze samen het avondmaal gevierd en daarna gauw weer naar huis. En daar was ik uitgenodigd bij een bijbelschool in Chisinau. Daar is een grote bijbelschool, daar zitten zo'n 200 studenten. En die studenten die komen uit de voormalige Sovjetrepublieken. En vaak moslimrepublieken waar ze om hun geloof worden vervolgd. En ze gaan dan in Moldavië gaan ze studeren, gaan ze naar de bijbelschool toe. En van daaruit worden ze weer teruggezonden. Vaak naar hun eigen land, om daar evangelist te zijn, om daar het evangelie te kunnen brengen. En op een goede dag toen vroegen ze mij of ik daar wilde preken op die bijbelschool. En ik dacht bij mezelf, ja, wat heb ik als westerling nou te vertellen aan deze mensen die al zoveel in hun leven hebben meegemaakt, die zo onder druk staan, die vervolging meegemaakt hebben, dan hebben wij eigenlijk niks meegemaakt. Maar ja goed, je komt dan gauw tot de ontdekking, het gaat ook niet om mij, maar gaat om dat God spreekt en dat God door zijn woord heen spreekt. En ik vond het zo mooi dat je vanmorgen begon met Psalm 63. Want dat was precies die psalm die ik ook las daar op die bijbelschool. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen en mijn ziel dorst naar u. Want David die is daar op de vlucht. David is op de vlucht voor zijn zoon die hem naar de troon staat. En hij verlaat Jeruzalem en hij komt in de woestijn van Juda. En dan schrijft hij inderdaad deze woorden. O God, u bent mijn God. Dus ook hij werd op dat moment werd hij vervolgd. En in die vervolging zegt hij, mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een dor en dorstig land zonder water. En zo mocht ik de studenten die daar waren, die mocht ik met deze woorden mocht ik ook bemoedigen. Leef dicht bij God. En het sluit ook zo mooi weer aan bij het onderwerp van morgen, om in het heiligdom te zijn waar we van hebben gezongen. Als ik nog heel even mag aansluiten bij vorige week. Ik heb even de preek geluisterd over de verzegeling met de Heilige Geest. En de Heilige Geest als onderpand. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En dat betekent dat Gods zegel op ons is gedrukt. Een eigendomsmerk. Waarbij Hij zegt, je bent van mij. Je bent mijn eigendom. We zijn het eigendom niet meer van wie dan ook. We zijn weggekomen onder die invloedssfeer van de macht van de zonde, onder de invloedssfeer van de Satan, en we leven nu onder de invloedssfeer van de Allerhoogste. Maar we leven ook niet meer voor onszelf. Ook wij zeggen, Heer, we zijn van u. Ons leven ligt in uw hand. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Een verzegeling, een bescherming. Een bescherming dat we in die zin onaantastbaar zijn, dat niemand ons meer kan roven uit de hand van God. Natuurlijk kunnen we in ons leven nog van allerlei dingen meemaken, maar onze verlossing en onze bevrijding, het eeuwige leven staat vast. We hebben de Heilige Geest als onderpand ontvangen, als een eeuwige erfenis. En die erfenis is de Heer Jezus. Dat we mogen delen in zijn erfenis. Dat we mogen delen in de heerlijkheid die Hij heeft op dit moment bij de Vader, tronende aan zijn rechterhand. En wat is het dan een genade dat we inderdaad mogen zeggen, we mogen met volle vrijmoedigheid naderen tot zijn troon van genade door het bloed van de Heer Jezus. En zo mogen we in zijn nabijheid zijn. En waar we in mogen delen is zijn glorie, is zijn majesteit, is zijn heerlijkheid in de Heer Jezus, die alles tot volheid zal brengen. In hem wordt alles tot volheid gebracht. En dat betekent dat er weer een volledige shalom zal zijn, een volledige harmonie tussen schepper en schepping, tussen schepper en schepsel. En dat is het uiteindelijke einddoel. De volheid in Christus. En daarin mogen we nu al delen. En daarin mogen we nu, in dit leven, mogen we daarin een als het ware een radartje zijn, een onderdeeltje zijn, een levende steen. Om bruikbaar te zijn in zijn hand. En u zult zo meteen zien dat het eigenlijk ook weer alles te maken heeft met waar we vanmorgen over na willen denken. Als we gaan lezen uit het woord van God. En ik wil graag met u lezen Ezechiël 47, vers 1 tot 12. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, Er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el, zo'n 520 meter. En liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij erdoor gaan en het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men niet anders door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? En toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water dat stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee, in de Dode Zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, van En-Gedi tot En-Eglaim. Daarom weten we dat het de Dode Zee is. Deze plaatsen liggen aan de Dode Zee. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer groot, zoals de vis in de Grote Zee, de Middellandse Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan, die zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken, en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen. Want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. Want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. En de vrucht ervan zal tot voedsel dienen. En het blad ervan tot genezing. Tot zover uit dit rijke woord van God. Stel je eens voor, je kampeert aan een prachtig meer in Zuid-Frankrijk. Lac de Serpenton, misschien kent u het wel. Het is iedere dag 32, 33 graden. Dus het is iedere dag is het ontzettend warm. Wie kan zich dan voorstellen dat je geen dag van de 3 weken dat je daar op vakantie bent, dat je geen dag een voet in het water zou zetten? Dat is toch ondenkbaar. Ik ken iemand die zo'n vakantie heeft gehad en die hele vakantie geen stap in het water heeft gedaan. En dat is degene die jullie nu staat toe te spreken. Achteraf denk ik van, hoe is het toch mogelijk? Maar op het moment dat ik daar was, dacht ik eigenlijk alleen maar aan die eerste stappen. Ik dacht van ja, tot de enkels, dat gaat dan nog wel. Maar dan ga je iets verder, tot de knieën. Dan wordt het al iets kouder. Maar ja, dan komt het kritische gedeelte. En dan denk je, brrr. Dus ik had bijvoorbeeld al zoiets van, ik ga er niet aan beginnen, ik ben niet zo'n zwemmer, ik blijf lekker op de kant. Terwijl ik natuurlijk heel goed wist, als ik wel het water in ga, en ik ga wel heerlijk zwemmen, dan kom ik er als een ander mens uit. Want ik heb geen gemakkelijke vakantie gehad, ik ging bijna overspannen naar huis. Van de hitte, en ja, er gebeurden ook nog wat andere dingetjes. En ik wist van, nou, als ik dat water in ga, en ik ga heerlijk die verkoeling zoeken, en je komt weer uit het water, maar dan heb je toch eigenlijk weer, voel je je een heel ander mens. En dan is die temperatuur nog niet anders, maar je proeft die verkoeling. Ik vertel deze anekdote natuurlijk niet zomaar. Je proeft waarschijnlijk wel dat er bij mij dus toch een stukje van weerstand was. Je weet dat iets goed voor je is. Achteraf kun je het allemaal prima beredeneren. En als je dan een nieuwe kans weer krijgt, is het toch weer diezelfde nieuwe barrière. En dan ga je het zelfs misschien wel liever uit de weg. Doe maar geen vakantie met de boeken bij een meer of zo. Maar op diezelfde manier kan het ook gaan met je geestelijk leven. Dat er om wat voor reden dan ook, dat er op een of andere manier, en wat voor omstandigheid dan ook, maar dat het toch iets van koud watervrees is. Er is iets wat je weerhoudt om je volledig over te geven in die stroom van Gods genade. Er is iets wat je weerhoudt om je volledig over te geven in die stroom van Gods geest. Er zijn wel van die dagen, dan word je door bepaalde dingen, je wordt geraakt. Er gebeuren dingen die iets met je doen. En het geeft op dat moment misschien ook wel even een impuls aan je geloofsleven. Even ervaar je iets van dat levende water. En dan denk je, dit smaakt naar meer. Dit is waar ik naar verlang. Dit is wat ik graag wil. Maar op de een of andere manier komt het toch niet echt tot die doorbraak. En dan zingen we wel liederen als van met meer passie dan ooit. Of je zingt heel enthousiast, Heer, schenk een herleving en begin bij mij. Maar maandag dan sta je weer in het dagelijks leven. Een leven waarin er zoveel van je wordt verwacht. Waarin je misschien ook wel heel veel van jezelf verwacht. Je bent druk en je gaat mee in de stroom van presteren. In de stroom van iemand moeten zijn, iemand willen zijn. Voldoen aan verwachtingen van mensen. Met meer passie dan ooit. Dat klinkt misschien nog even na. Schenk een herleving, begin bij mij. En zo kun je zelfs in het gemeenteleven en kun je in het geloofsleven, kun je in eenzelfde spiraal terechtkomen van presteren en van iemand willen zijn. Of voldoen aan verwachtingen van anderen. En je wilt vrucht dragen voor de landman. Ja, dat is je verlangen. Je wilt Jezus leven. Je wilt de Heer Jezus weer spiegelen. En intussen kijk je op tegen die ander die in jouw ogen veel geestelijker is. Of tenminste die indruk die heb je. En je wilt het ook, maar hoe doe je dat dan? Hoe geef je daar dan handen en voeten aan? Is daar ook een stappenplan? Wij zijn als mensen vaak zo geneigd om aardsgericht te denken en ook in systemen te denken. Als ik dan maar dit doe, dan zal dat wel het resultaat zijn. 5 stappen tot een gelukkig huwelijk. Wat kunnen we leren van Ezechiël 47, de tempelbeek? 3 stappen tot overgave. Eerst de enkels, dan de knieën, dan de heupen. Op die manier heb ik het wel vaak horen uitleggen. Ook vaak zo rond Pinksteren, dat ook dit Bijbelgedeelte wel gelezen wordt. Om te komen tot die overgave, je moet eerst een stapje doen. En dan de volgende stap, totdat je helemaal ondergaat in die stroom van de geest van God. Je moet dan die eerste stap doen, net zoals ik die eerste stap moest doen, in dat meer in Lac de Serre-Ponçon. Maar geestelijk gezien, wat is dan die eerste stap? Het is wel zo'n heel aardig zo'n voorbeeld, hè, dat je eerst tot je enkels in het water komt, vervolgens tot je knieën. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe werkt dat dan in ons geestelijk leven? Dat het niet maar slechts een momentopname is. Dat je zegt, oh ja, dat raakte mij zo, maar morgen is het weer anders. Weet u, de nadruk ligt zo vaak op hoe je, of wat je zou moeten doen. Om te zien welke geestelijke les we kunnen leren uit dit schriftgedeelte, wil ik eerst graag met jullie naar de letterlijke betekenis. Want ook zie ik de neiging wel vaak om zeker ook gedeelten uit het Oude Testament, om daar direct de vergeesteling op toe te passen. Maar ik denk als we gaan naar de letterlijke betekenis van dit Bijbelgedeelte, dan gaan we ook iets meer begrijpen van de geestelijke toepassing. Je zult zien dat je dan die geestelijke les zult gaan verstaan. En ik zal u een tip van de sluier alvast lichten. Je hoeft niet het water in. Dat is vrij revolutionair natuurlijk voor een baptist als ik. Dat je zegt, je hoeft het water niet in. In bepaalde opzichten moet je het water wel in. Maar in dit geval hoef je niet het water in. Overgave is niet in eerste instantie een bepaalde prestatie van jouw kant. En de letterlijke betekenis van het Bijbelgedeelte zal dit duidelijk maken. Nou, we gaan daar naartoe. De profeet Ezechiël, die krijgt een visioen over de nieuw te bouwen tempel. En dat begint allemaal al in Ezechiël hoofdstuk 40. Ezechiël hoofdstuk 40, daar staat namelijk in de eerste twee verzen: in het 25ste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar, nadat de stad Jeruzalem verslagen was, op diezelfde dag was de hand van de Heere die was op mij en bracht mij erheen. Naar vers 2, in visioenen bracht God mij naar het land Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. Dus Ezechiël is weggevoerd in ballingschap. Israël, Jeruzalem, de tempel is verwoest. En dan neemt God hem als het ware mee in een visioen naar Jeruzalem. En dan laat hij hem dit alles zien. Aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. Ezechiël die krijgt in een visioen krijgt hij de nieuwe tempel te zien. In een gezicht, in een visioen, ziet Ezechiël, zoals nu blijkt, de nieuwe tempel. In de daaropvolgende hoofdstukken in Ezechiël zie je de beschrijving van de tempelvertrekken, zie je alle afmetingen en wordt het allemaal keurig omschreven. En dan ga ik van 40 ga ik door naar Ezechiël 43. En daar staat iets heel belangrijks, namelijk dat de heerlijkheid van de Heer, die zal het huis vervullen. De heerlijkheid, de glorie, de macht van God zal het huis vervullen. En dan spreekt de Heer tot Ezechiël, spreekt hij het volgende: dit is mijn troon. Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Dus hij ziet de tempel is in Jeruzalem en in Jeruzalem vestigt God zijn troon. Dit is de plaats van mijn troon. De tempel, zoals die hier wordt beschreven in Ezechiël, die is er nog niet geweest. Het is een profetie die tot op de dag van vandaag nog niet is vervuld. En ik geloof dat er een tijd zal komen dat de tempel zal worden herbouwd. We kunnen ons daar misschien helemaal niks bij voorstellen. Als je nu kijkt bij het tempelplein, dan zie je daar de Al-Aqsa-moskee, zo aan de rechterzijde. In het midden zie je de gouden rotskoepel, waar ze herdenken dat Mohammed ten hemel is gevaren. Hoe zou daar ooit nog weer een tempel kunnen komen? Ik ben in 2005 met een predikantenreis mee geweest naar Israël. Toen kwamen we in het centrum van Jeruzalem. Misschien zijn er wel mensen die dat hebben gezien. Daar is een winkeltje. Eigenlijk een heel klein winkeltje. En dan kun je via een gordijntje wat naar achteren toe. En dan zie je een hele tentoonstelling. En dan zie je alle voorwerpen van de tempel die al in gereedheid zijn gebracht. Dus ook een hele groep Joden leven in de verwachting dat er weer een nieuwe tempel gebouwd zal worden. Een profetie die nog niet is vervuld. De vraag is, in welke tijd moeten we dit schriftgedeelte, Ezechiël 47, dan plaatsen? Er wordt gesproken over een geweldig herstel van de wateren. Het zal het moment zijn dat Jezus de Messias zal regeren. Dit is de plaats van mijn troon waar ik eeuwig zal regeren. Ik kan het niet anders plaatsen dan in de tijd van het komende vrederijk. De tempel is in dat rijk inmiddels herbouwd. We vragen ons af hoe het mogelijk is. We lezen wel over een overeenkomst die gesloten zal worden tussen de antichrist en Israël. Wellicht zit het daar wel bij inbesloten, weet ik niet. Maar het zal komen. Wat God belooft, doet hij ook. En wat God zegt, doet hij ook. Dus wat we hier zien in Ezechiël 47 is de tempel die is reeds herbouwd. En dan stroomt er water onder de drempel van het huis uit oostwaarts. In Ezechiël 43 hebben we gelezen dat de Heer zegt, dit is de plaats van mijn troon. En de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig zal wonen onder de Israëlieten. Als je denkt aan die nieuwe tempel, dan gaan je gedachten naar de troon en dan gaan de gedachten naar de Heer Jezus. Dit is de plaats van mijn troon. Bij die tempel, daar waar Jezus de Messias regeert, waar Jezus de Messias troont, daar ontspringt een bron. En het is niet zomaar water wat daar uitstroomt, maar het is levend water. Jezus troont, daar ontspringt de bron. En het is een bron van levend water. En het stroomt daar weg. En het water stort op een gegeven moment, het begint druppelsgewijs, maar het stort daarna als het ware als een waterval naar beneden. En mensen die in Israël zijn geweest, die weten van als je bij de Dode Zee bent en je gaat dan ook echt op naar Jeruzalem, dan zit daar wel een hoogteverschil in van zo'n 1000 meter. Dus we kunnen ons er misschien iets bij voorstellen hoe dat naar beneden moet gaan. En eerst komt het water tot de enkels, dan komt het tot de knieën, dan tot de heupen. En dan is het niet meer mogelijk om staande te blijven. En ik denk dat Ezechiël nogal geconcentreerd is geweest op dat water en wat hij zag. Want opeens zegt de man, hey, heb je het gezien? Heb je het gezien, Ezechiël? Kijk eens om je heen. En ze gingen terug langs de oever van de beek en dan zien ze aan weerszijden zien ze zeer veel bomen staan. Het zijn bomen geplant aan waterstromen. Het doet je denken aan Psalm 1. Hij die niet wandelt in de raad der goddelozen, hij is als een boom geplant aan waterstromen en die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. We hebben net ook gelezen. Welks loof niet verwelkt en al wat hij onderneemt gelukt. In vers 12 van Ezechiël 47 staat dat er aan weerszijden van de beek allerlei bomen zijn. Allerlei vruchtbomen schieten daarop. Waarvan het loof niet verwelkt en waarvan de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen. Omdat hun water uit het heiligdom komt. Let op, Jezus zou zeggen, voorwaar, voorwaar. Of amen, amen. Let op, vrucht dragen omdat het water uit het heiligdom komt. Er komt levend water uit het heiligdom. En laten we vooral nog even kijken waar het water dan naartoe stroomt. En daarvoor moeten we naar vers 8 van Ezechiël 47. Daar staat dat die waterstroom afvloeit naar de vlakte. In de grondtekst staat dat het afdaalt naar Araba. Gaat dan de Dode Zee binnen en verder naar de Rode Zee. En dan zullen de wateren die zullen geheeld worden. En het zal geschieden dat het zal wemelen van allerlei soorten levende wezens. De Araba, dat is het Jordaandal. Dus via het Jordaandal zal de Tempelrivier naar de Dode Zee stromen en vandaar naar de Rode Zee. Dankzij dat water zal zowel de Dode Zee als de Rode Zee en wellicht ook de oceanen daarachter, die zullen weer gezond worden. Want tijdens de grote verdrukking op deze aarde, waar de grote oordelen van God losbarsten, wat daar wordt vervuild, wordt dan weer gereinigd. En de vruchtbomen die er zullen staan, die doen ons denken aan de Hof van Eden. He, boombladeren die genezing brengen. En daar zien we Gods grote verlangen, dat hij herstel wil brengen van de situatie voor de zondeval. Dat alles tot volheid komt in de Heer Jezus Christus, maar dat er weer harmonie zal zijn, zoals ik zei in het begin, tussen God, tussen de schepper en de schepping, tussen schepper en schepsel. De Dode Zee, wij zijn daar voor het laatst in 2012 geweest. Mensen die daar later zijn geweest dan ons, die zullen minder Dode Zee hebben gezien dan wij. Want de Dode Zee die is aan het slinken. Die wordt eigenlijk steeds kleiner. De Dode Zee die droogt op. De bedding van de Dode Zee is zo van mineralen vergeven, dat er geen leven mogelijk is. Tenzij het zoete water de grond zuivert. Zo is er geen leven voor hen die de Heer Jezus Christus niet kennen. Als je hem niet kent als je verlosser, als je redder, als je zaligmaker, als je heer, dan ben je, zoals in de Efezebrief staat, dan ben je nog dood in je overtredingen en in je zonde. Dan leef je nog onder die invloedssfeer van de macht van de zonde die je in zijn greep heeft. Dan leef je onder de invloedssfeer van de tegenstander van God, van Satan. Zo is de Dode Zee, staat als het ware daar ook beeld voor. Er is geen leven mogelijk. Geen leven mogelijk met God dan door de Heer Jezus Christus. En straks dan zal die tempelrivier die zal gaan stromen. En de moerassen en poelen zullen niet gezond worden. Maar voor de rest zal er water vloeien en zal er leven komen en vrucht. Hij wil dat je vrucht gaat dragen voor de landman. Vanuit het leven dat je uit hem hebt ontvangen. En daar zijn we bij Gods grote verlangen. Hij wil leven en vrucht zien. Hij wil leven en vrucht zien. Hij wil in de allereerste plaats jou, als dat nog niet gebeurd is, wil hij jou tot leven wekken. Dat je vanuit de dood, vanuit de duisternis in het licht komt. En daar is maar één weg. En die weg is de Heer Jezus Christus. Hij die redt en die verlost en die bevrijdt en die jou wil maken tot een nieuwe schepping. We zijn daar bij Gods grote verlangen. Hij wil leven en vrucht zien. Ik denk dat iedereen, als je christen bent, dat ook jouw verlangen is. Dat je leven zult voortbrengen, dat je vrucht zult dragen. Je wilt leven zoals God het heeft bedoeld. Met meer passie dan ooit. Heer, schenk een erleving en begin bij mij. Wat kunnen wij nu leren van die toekomstige gebeurtenis? Moeten we nu stappen in die rivier gaan doen? Of ligt het geheim toch misschien ergens anders? Jullie snappen inmiddels wel dat ik er niet zo happig op ben om die stappen in die rivier te doen. Maar dat is ook niet nodig, zoals ik al zei. Overgave is niet een prestatie van mijn kant. Ik wil jullie graag meenemen naar een hele bekende uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 7, vers 38. Johannes 7, vers 38. Overgave is niet een prestatie van mijn kant. We hoeven niet het water in. We gaan nu naar de tegenovergestelde richting. Want we lezen namelijk het volgende in Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen kun je ook vertalen met rivieren. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Vaak hoor je bij de uitleg, Met de praktische uitleg dat je steeds verder, stapje voor stapje, tot overgave moet komen. Het begint bij de enkels, dan de knieën, dan de heupen. En dan stort je je er helemaal in. Een soort stappenplan dus. Bij die overgave suggereer je dat je zelf nog iets moet doen. Je moet stappen doen om tot overgave te komen. En ik wil jullie vanmorgen, vanmiddag, eigenlijk graag een andere gedachte meegeven. Want waar ontspringt het water in Ezechiël 47? Bij de troon. In de tempel. In het heiligdom. En van daaruit stroomt het water weg om leven en vrucht voor te brengen. En wat zei Jezus? Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ik zou even de nadruk willen leggen op dat woordje zullen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Als jij de Heer Jezus kent. Het is niet zo van, nou, het zou wel eens zo kunnen zijn dat, of als ik maar die of die stap doe, dan zullen er stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Nee, zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft. En geloven is dan in die zin niet alleen maar van, ik geloof alles wat verkondigd is en dat de Heer Jezus God is en dat Hij voor mijn zonde gestorven is, dat uit de dood is opgestaan. Natuurlijk is dat het allerbelangrijkste, maar geloof heeft ook dat woordje vertrouwen in zich. Dat je leert om op God te vertrouwen. Dat je leert om onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen. Dat je weet wat Hij doet, wat Hij zegt, dat doet Hij ook. Wat Hij belooft, de beloften die Hij gegeven in zijn woord, die houden gestand. Hij gaat maar mee iedere dag van mijn leven. En daar is mijn overgave op gebaseerd. Niet op basis van mijn stappen, maar op basis van mijn vertrouwen in Hem. Want als ik alleen maar naar mezelf kijk, dan komt het niet goed. Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar komt het water vandaan? Uit je binnenste. Door het geloof, door het vertrouwen in de Heer Jezus. Vanuit je verbondenheid met Hem. Dus niet het water in, maar het water komt uit jou. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat water, dat is levend water en dat brengt leven en vrucht voort. Je binnenste en je zijn wordt vergeleken met de tempel. Je hoeft niet de rivier in. Bij ons ligt vaak zo de nadruk op het doen, op presteren, op het voldoen aan verwachtingen van anderen. Als we inderdaad die stappen in het water zouden moeten doen, dan ligt weer de nadruk op het doen. Maar ik wil zo graag vanmorgen de nadruk leggen op het zijn. Wie jij bent in Christus. Misschien worstel je wel met minderwaardigheidsgevoelens. Omdat jij niet kunt wat misschien iemand anders van jou verwacht. Of wat je misschien wel van jezelf verwacht. God kijkt niet naar jou door een bril van wat kun jij allemaal. Hij kijkt niet naar diploma's, hij kijkt niet naar je opleiding, hij kijkt niet naar het succes in je werk, maar hij kijkt naar je hart, naar wie jij bent. Dus we gaan niet de nadruk leggen op het doen, maar we gaan vanmorgen de nadruk leggen op het zijn en wie jij mag zijn in Hem. Het is zo belangrijk om daar iedere keer weer de nadruk op te leggen. Wat het doen betreft leggen we zo de nadruk op het aardsgerichte van wat voor ogen is. Maar we willen dingen bedenken die boven zijn. We willen ons oog gericht houden op Hij die troont in de hemel. En die door zijn geest zo dichtbij is, in ons woont. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Een onderpand voor een eeuwige erfenis. Het gaat niet om het doen, maar het gaat om het zijn. Ik hoef geen prestatie te leveren door me in die rivier te storten. Die rivier die komt uit mij voort omdat ik in de Heer Jezus geloof. Omdat ik Hem vertrouw. Omdat ik één geworden ben met Hem door zijn dood en in zijn opstanding. Omdat Hij Heer is over mijn leven, breng ik leven en vrucht voort. Kun je jezelf zomaar vergelijken met de tempel? De Bijbel zegt dat onze lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest. En als de Heer Jezus zegt dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien, dan staat er dat hij dit zegt van de Geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen zouden ontvangen. Weet je niet, zei Paulus tegen de Korintiërs, weet je niet dat je Gods tempel bent en dat de Heilige Geest in je woont. Bij overgave gaat het niet in de eerste plaats om wat wij doen, maar dat je gaat zien en erkennen wie jij bent in Christus Jezus onze Heer. Dat je gaat zien dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus een schat aan geestelijke zegeningen hebt ontvangen. En als je dat gaat zien, dan wordt dat zo overweldigend en dan kan het niet anders zijn dan dat je daarvan gaat overstromen. En dat je ook wilt dat anderen in je omgeving zo gezegend worden zoals jij gezegend bent. Je kunt daar aan de rand van het water staan en je denken van, nou, ik moet een stap doen. Ik moet me daarin overgeven. Dat is toch zoiets van, ik sta hier en ik moet ergens naartoe. En als ik dat doe, dan zal wellicht de Heer mij meer kunnen gebruiken. En de ene dag, dan lukt het om van hier naar daar te gaan. Maar de volgende dag, dan lukt het weer niet en dan komt de frustratie. Of dan komt er de gelatenheid van, nou ja, het is voor mij toch niet allemaal weggelegd. Fijn dat er mensen zijn die wel zo ver komen, maar ik hou me toch maar liever een beetje rustig op de achtergrond. Wat veel belangrijker is dat je veel meer moet ontdekken is wie je al bent en wat je al hebt ontvangen in hem. Dat je positie is in Christus. Hij die plaatsneemt op de troon in het heiligdom en van daaruit stroomt het levende water dat leven en vrucht voortbrengt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Het levende water dat ik heb ontvangen, daar mag stromen naar anderen. En natuurlijk zijn er ook moerassen waar geen doorkomen aan is. Maar dan vindt die stroom wel weer een andere weg. Besef dat God je zo overvloedig heeft gegeven van zijn genade, van zijn liefde, van zijn trouw. Besef dat God je zo overvloedig heeft geschonken, omdat je mag overstromen. En dat is wat hij doet. En dat is wat hij geeft. Hij gaat niet in de eerste plaats, het gaat niet in eerste instantie om wat jij doet. Ik kreeg afgelopen week nog weer een mailtje van een broeder uit de gemeente die zei van, ik heb bericht gehad van de bedrijfsarts dat ik voorlopig maar even een paar maanden thuis moet blijven. En zo zien we dat steeds meer mensen in een burn-out terechtkomen. Dat steeds meer mensen niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen van deze tijd. Niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen die allemaal gelegd worden in je werk of wat voor omstandigheden dan ook. Want de nadruk ligt zo op het doen, er ligt zo op het presteren, er ligt zo op het verwachten. Terwijl Jezus zegt, je mag komen zoals je bent. Maar ik wil niet dat je blijft zoals je bent. Ik wil je veranderen naar het beeld van mijn Zoon. Dat is Gods verlangen en daartoe moeten we in het heiligdom zijn. Voor de troon van God. Beseffend wie wij zijn in hem, in Christus. Opdat hij leven en vruchten in ons kan voortbrengen. Eerst zelf vol worden van hem. Als je niet vol bent, dan stroom je ook niet over. Als je een beetje half gevuld bent en je laat je een beetje half vullen met wat van God is. En je laat je nog een beetje half vullen met wat van deze wereld is, want dat is ook nog wel een beetje aantrekkelijk. Dan zul je nooit overstromen. Het is zo belangrijk dat we vol worden van hem. Dat je vol bent van hem. Dat er geen plaats is voor al die andere dingen die je kunnen afleiden. Dat je alert bent om te luisteren naar de stem van God. Er werd mij net gevraagd naar roeping en dat God spreekt. Onlangs hadden wij een jeugddienst. En het thema was van God spreekt. En toen hadden we bij de ingang, we hadden een lange gang. We hingen allemaal aan het plafond, aan zo'n systeemplafond, hingen allemaal bijbelteksten. Door de hele gang heen. Maar tegelijkertijd waren er allerlei activiteiten in die gang. Er was een groepje aan het zingen. Er was een vrouw was het portret aan het tekenen. Er was nog iets waar ze iets kon in een bepaalde kijkdoos of zo konden zien. En dus mensen werden vooral bezig gehouden. En ik ging expres aan het eind van die gang staan. Er was bijna geen mens die bijbelteksten had gezien. Er was bijna geen mens die wist dat er bijbelteksten hingen. Laat staan dat ze het eventjes op zich in lieten werken. Is dat niet eigenlijk een situatie waar we nu op dit moment in leven? We worden afgeleid door zoveel aardse dingen. We zijn zo aards gericht. We zijn zo gericht op het doen. We zijn zo druk. We hebben nauwelijks nog oog voor die stem van God die tot ons wil spreken. En die ook vanmorgen wil spreken en tegen jou wil zeggen, je mag er zijn. In Christus een nieuwe schepping. En dan gaat het niet om wat jij doet, maar om wie je bent. En als dat je overtuiging gaat worden en je wordt vol van hem en je laat je vullen en je raakt helemaal onder de indruk van die zegeningen en ga Efeze 1 er maar eens rustig op nalezen. Als je ziet welke zegeningen die je allemaal hebt ontvangen en als je daar vol van bent, dan ga je overstromen. Dan gaat er iets in jouw binnenste gaat er veranderen. Dan ga je veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En dan kunnen mensen zien dat jij een ander mens bent. En dat is het grootste getuigenis. Wij kunnen mensen niet overtuigen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar het bewijs zijn van zijn opstanding, dat ben jij. Wij zijn het bewijs van zijn opstanding. Omdat wij het leven dat hij in ons gegeven heeft, dat mogen laten zien, mogen uitstralen. En die vrucht van de geest, die karaktereigenschappen van de Heer Jezus, dat die steeds meer zichtbaar mogen worden in ons leven. Het gaat niet om wat we doen, maar het gaat om wie we zijn. En vanuit dat zijn gaan we doen. Maar dan wordt het een heel ander doen. Dan wordt het geen vruchteloos activisme. Maar dan gaan we de werken doen die hij al voor ons heeft voorbereid. En dan gaat hij ons leiden door zijn Heilige Geest. En dan zal er een stroom gaan. En laat die stroom van zegen gaan door je gezin. Naar je vrouw of naar je man. Laat die stroom van zegen gaan naar je kinderen of naar je kleinkinderen. Laat die stroom van zegen gaan naar je broeder en naar je zuster. Dat je die oprechte liefde echt naar elkaar mag tonen. En mag weten, ik hou van je, want je bent mijn broer. Ik hou van je, want je bent mijn zus. We zijn aan elkaar gegeven als gemeente om met elkaar op te trekken. Laat die zegen gaan door uw mond, door omgeving. Dat we iets mogen uitstralen van de Heer Jezus. We zijn pas 1,5 jaar zijn wij in Emmeloord. En daar hebben we wat nagedacht over, van wat is nou eigenlijk onze missie? Wat is eigenlijk onze bestaansreden? Waarom zijn we hier? En toen daarover nagedacht werd, kwamen er al gauw ook kreten die toch verband hielden met van wat wij moeten doen. En ik zei, nee, ik wil niet de nadruk op wat we moeten doen. Ik wil de nadruk graag op wie wij moeten zijn. Wie God graag wil dat wij zijn. En toen kwam daar het volgende uit. We hebben tegen elkaar gezegd, wij zijn een gemeente die de heerlijkheid van God, geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, willen weerspiegelen. En heel eenvoudig gezegd, we willen Jezus laten zien. We moeten dus niet de stappen in het water gaan doen. Maar al beseffen dat wij in Gods omgeving zijn. In zijn nabijheid zijn, bij de troon. Daar waar de bron ontspringt. Hij is onze bron. Opdat de stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Jullie jaarthema gaat over gebed. Hier gaat het over aanbidding. Aanbidding voor de troon van God. En ik heb vorige week nog even geluisterd. Toen zei je inderdaad zo treffend, je gaat toch niet in de eerste plaats naar iemand toe, omdat je iets van iemand wil hebben. Maar je gaat naar iemand toe om hem te prijzen om wie hij is. Dat is aanbidding. Heer Jezus, ik wil u prijzen om wie u bent. En dan prijs je hem voor zijn heiligheid, voor zijn almacht, voor zijn genade, voor zijn barmhartigheid, voor zijn liefde. Heer, u bent dat alles. En dan word je vol. En dan kun je niet anders dan overstromen. Wat brengt leven en vrucht voort? Zijn in hem. Als rank verbonden aan de wijnstok. Niet meer leven uit eigen kracht. Je mag er zijn. Hij verandert jou naar het beeld van de Heer Jezus. En mensen zullen zien dat Jezus leeft. Amen. Ik wil graag met u bidden. Ja, Heer, zo komen we voor uw troon. Heer, we danken u dat we met volle vrijmoedigheid mogen komen door het bloed van de Heer Jezus. Heer, we komen voor uw troon. En Heer, het gaat niet om wat wij allemaal doen en misschien niet doen. Dat zeker niet in de eerste plaats, Heer, maar het gaat om wie wij mogen zijn. Heer, wat is het dan een wonder van genade dat u ons hebt gekocht en betaald met uw kostbaar en dierbaar bloed. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons gemaakt hebt tot een nieuwe schepping. En als wij zo voor uw aangezicht komen, dat u ons niet aanziet naar wat wij gedaan hebben of niet gedaan hebben, maar dat u ons in de allereerste plaats aanziet in uw Zoon. Gered, geheiligd, apart gezet, vergeven. O Heer, als we alle zegeningen die u gegeven heeft zo op ons laten inwerken. En als we zien, waarachtig gaan zien wie u bent. O Heer, dan kunnen we niet anders dan overstromen. En zo bidden we dat we tot zegen mogen zijn in onze eigen gezinnen, in onze eigen families. Zo bidden we dat we tot zegen mogen zijn in de gemeente. Zo bidden we dat we tot zegen mogen zijn hier in deze omgeving. En dat velen nog mogen proeven van dat levende water. Dat er veel vruchtbomen mogen opschieten. Waterbomen, of bomen geplant aan waterstromen. Die vrucht geven, waarvan het loof niet verwelkt. Een dode zee die verandert in levend water, waar vissen weer zwemmen. Van dood naar leven, Heer. Dat is ons verlangen in ons eigen leven, maar ook in het leven van andere mensen. Heer Jezus, verheerlijk zo uzelf. In het leven van deze gemeente. Bouw uw gemeente, Heer, tot lof, tot eer en heerlijkheid van uw naam. In Jezus' naam. Amen.